Welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van die gelijknamige vrijdenkersvereniging. Floris van den Berg en ik gaan in gesprek met historicus Bert Gazebeek. Welkom Bert. We zullen in gesprek gaan over het leven van journalist, anarchist en vrijdenker en atheïst Anton Constance. We hebben wat boeken op tafel verzameld van de man. Die leefde van 1899 tot 1985. Ik wens u als kijker en als luisteraar veel plezier. Bert, welkom.
Ja.
Fijn dat je weer bij ons bent.
Ja, heel fijn.
We hebben in een eerdere podcast gesproken over de vrije gedachte en de ontstaansgeschiedenis daarvan en hoe de vrije gedachte is gekomen tot waar die nu is. We gaan het nu hebben over één specifiek persoon en dat is Anton Constance. De vrije gedachte organiseert, voor zover ik kon terugvinden, sinds 2002 de Anton Constance lezing, maar corrigeer mij direct als ik een fout maak. Jij werkt aan een biografie over de man. Wat is er zo interessant en herinneringswaardig aan Anton Constance?
Ja, dat de man zich steeds weer uitvond. Zowel in de jaren 1920, als die heel erg belangrijk is voor de vrijdenkers, anarchisten in Drenthe, Groningen, Friesland. Dat was een beetje het gebied. Mm-hmm. Proletariaat ook een beetje, veenarbeiders. En in de jaren 65... 70 is die interessant voor Provo. Roelf Duin is door hem geïnspireerd.
Oh, leuk.
Ik ben zelf door hem geïnspireerd.
Op welke manier?
Geschiedenis van het humanisme. Hmm. Kijk, er zijn ook mensen die komen via de lijn van het anarchisme bij Constance. Ik ben via de lijn van geschiedenis van het humanisme. Dat boek heb ik niet meegenomen. Maar daarin geeft hij een heel mooi geserreerd overzicht van het humanisme in Nederland. Het beetje wat ik ook heb afgekeken voor dit boek. Mm-hmm. Vrijdenken humanisme in Nederland. En daarin beschrijft hij die ontwikkeling van het vrijdenken humanisme. En dat vond ik heel interessant. Zo ben ik ook via Piet Spicht en deze boeken tot het Humanistisch Verbond gekomen.
Ja.
En Constance is steeds voor mij een figuur geweest waar ik aan moest denken in mijn werk. Het Humanistisch Historisch Centrum. Maar ook, ik heb nog in de jaren, wat zal het zijn, eind 70 nog colleges hier in de buurt gehad van hem, van de Volksuniversiteit.
Want ik van Anton Constance?
Van Anton Constance.
Wat gaf hij dan voor colleges?
Buitenlandse politiek.
Oké.
Okay. Beetje onbekend. Mensen denken altijd aan hem, aan vrijdenken, anarchisme, na de Tweede Wereldoorlog over humanisme. Mm-hmm. Maar hij begon al in de jaren 2021, toen was hij die leeftijd, had hij al in zijn tijdschrift Alarm, mooi term allemaal, Alarm, Opstand, De Syndicalist, De Arbeider. Daar had hij dus al zijn eerste columns, zeg maar geopolitieke verhalen. Mm-hmm. En kenmerkend is dat hij daar nooit eigenlijk, en ook niet later in de tijd dat hij hoofdredactie was van Buitenland van het Algemeen Handelsblad, anarchisme, vrijdenken, dat droop er niet van af. Mm-hmm. Werd niet genoemd. Maar hij analyseerde de geopolitieke verhoudingen, de Japanners tegen de Chinezen in de jaren 30, ik zeg maar iets. Mm-hmm. En hij beschreef dat in machtsverhoudingen.
Ja.
Dat is denk ik wel heel belangrijk. Daar ben ik nog niet uit. Dat is vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar ik zie het al in de jaren 20, 30, dat hij denkt, verdomd, heeft het weer over een of andere oorlog waar ik nog nooit van gehoord heb. En dat schrijft hij dan in die plaatjes.
En voor welke zaken zette Constance zich onder andere in?
Voor welke zaken niet?
Oh, okay.
Nee. En dat is ook weer in de tijd. Dat
hij was juist veelzijdig.
Hij was heel veelzijdig. Kijk, in de periode dat hij hij komt uit een middenstandsgezin, kan je zeggen. Zijn vader was hotelhouder, winkelier, vertegenwoordiger. Is een beetje onfortuinlijk verdronken in de zijpen.
Oh.
Ik denk, maar dat weet ik niet helemaal zeker, dat hij ook wel problemen had. Want zijn hotel was afgebrand. De zaken gingen slecht, want Brouwershaven was een plaatsje waar de hele scheepvaart langsheen ging. Uiteindelijk ging hij naar Rotterdam. Dus het ging wat minder met het gezin. En toen is hij verdronken. En dat is voor Anton denk ik wel een heel belangrijk moment geweest. Hij werd verdronken, maar niet gevonden. Dus pas later werd hij gevonden en is nog begraven. En toen dachten ze op een gegeven moment, goddorie, kan het niet die Constance zijn? Dus samen met zijn moeder is hij daarheen gegaan, is die gewoon opgegraven. En verdomd, dat bleek dus de oude Constanze te zijn. En vervolgens ging, want zijn moeder kwam uit Haarlem, omgeving. Mm-hmm. Toen zijn ze verhuisd naar Den Haag. Maar dat heeft wel een belangrijk, denk ik, als jongeling, dat kan je je voorstellen.
Ik was vragen, hoe oud was hij?
Toen zijn vader overleed, ik denk 12, 13.
Oh, ja, dat heeft impact.
Jong, heel jong, jong. Ja. Maar het bracht hem ook iets goeds. Want hij komt uit die een beetje doopsgezinde kring uit Brouwershaven. En dan kwam hij bij, in Den Haag, kwam hij bij dominee Lulofs. Mm-hmm. Hij heeft altijd gezegd, ik heb zo ontzettend veel geleerd van die dominees. Onder andere om atheïst te worden. dus die Lulofs, die was heel erg dogmatisch. Maar die liet ook de persoon in kwestie vrij. Dus dan moest je een geloofsbelijdenis, hij deed catechisatie daar.
Ja.
En hij zei, ja, als je niet in geloof, moet je niet doen, hè? Zoiets in die richting.
Nou, ja.
Dus dat was een hele merkante man. Mm-hmm. Maar goed, hoe komen we op die vraag?
Ik vroeg in eerste instantie waar hij zich voor inzette.
Ja, dus dat was in de jaren 20, 30. Simpel, voor het anarchisme. Ja. Hij is, denk ik, gekomen tot het anarchisme via het vrijdenken. Mm-hmm. Via het vrijdenken. Hij was geïnspireerd als jongeling al door Ibsen, Heine, Nietzsche, dus door libertaire filosofen. Dus hij is niet via het socialisme direct tot het anarchisme gekomen.
Nee.
Natuurlijk heeft de Eerste Wereldoorlog een hele belangrijke rol gespeeld.
Ja.
En misschien nog wel belangrijker, de revoluties in Rusland en in Duitsland. Die waren heel erg belangrijk voor hem. Dus hij vond dat de anarchisten daar een oplossing voor hadden, namelijk revolutie.
Mm-hmm.
Revolutie. Ja. En die zo kleine revolutie, gewoon stevig met de beuk erin.
Ja.
Dus dat is zijn eerste publicatie in brochure is ook Weg met de vakorganisatie.
Oh ja.
Maar je had in die tijd syndicalistische vakbonden. Mm-hmm. Die dachten door hervormingen verbeteringen aan te brengen. En daar was hij wars tegen. Nee. En hij was ook heel vilijn in dat tijdschrift Alarm. Dat zei geen aangename stukken altijd. Hij speelde op de man.
Mm.
Maar heel fel, dat was in die tijd, jaar 20, 30. En dat heeft hij eigenlijk tot 1938 gedaan in allerlei vormen. Vooral als agitator.
Mm-hmm.
De pen is mijn wapen, heeft hij wel eens gezegd. En dat deed hij door tientallen brochures te schrijven. Diverse tijdschriften te redigeren. Voordrachten te houden in de jaar 20, 25.
Ja.
Er stond er weer in een tijdschrift, let op, Anton komt. In de tijdschrift. Want dan kwam die weer dat was op zich niet ongewoon, dat agitatoren een soort tournee hadden. Begonnen ze in Emmekoppaspoem en dan eindigden ze ergens in Veendam of Heerenveen.
Ja.
En dan gingen ze van ene plaats naar de andere plaats op de fiets. Ze sliepen bij een kameraad. Ze aten dan ook.
Ja.
En hij werd ook wel eens bij die veenstakingen, dat waren echt hele harde bijeenkomsten. Dan had je weer die veenarbeiders, die werden uitgebuit tot en met.
Ja.
Was de veenprijs, de turf was zeg maar laag, dan kreeg ze ook minder betaald. En weer staken ze de boel in de fik.
Ja.
En Anton die ging daar dan de zaak opjutten. Dus hij was echt een agitator.
Ja.
Voor die, en hij werd ook zeer gewaardeerd door de arbeiders. Mm-hmm. Ik heb wel allerlei getuigenissen dat hij was wel heel belangrijk voor die mensen als inspiratiebron.
En in de podcast die we eerder opnamen samen over de vrije gedachte en de ontstaansgeschiedenis daarvan, toen benoemde je ook dat Constanze werd misschien om die reden ook wel juist iets minder geliefd door de Nederlandse overheid en de geheime dienst.
Hij werd gevolgd zoals andere vrijdenkers. Dat kan je nog nalezen in die digitale overzichten zijnde. En hij komt ieder jaar komt hij voor. Dan hebben ze een lijst met gevaarlijke figuren.
Ja.
En vervolgens kan je doorklikken. En dan heb je ook digitale verslagen waar hij bij geweest is. Dus hij werd wel gevolgd, zeker. En hij heeft ook geen baan gehad tot, althans geen officiële baan. Hij is opgeleid als onderwijzer.
Ja.
Voor hem was een probleem dat hij in 1919, 1920...
Ja.
Hield hij een verhaal ergens. En toen werd hij betaald. Let op, Floris, als je een verhaal houdt, niet laten betalen in gestolen goederen. Want dan heb je het gevaar, en dat was bij hem het geval. Hij werd toen gearresteerd vanwege heling. Dus er waren postzegels gepikt door anarchisten. Daar werd hij mee betaald voor een voordracht.
Oh, ja.
En hij wilde niet vertellen, want het was anarchist. Hij erkende ook niet rechtspraak. Hij wilde natuurlijk niet zijn makkers verraden.
Ja.
Toen is hij in Veenhuizen terechtgekomen.
Echt waar? Jeetje.
Zes maanden Veenhuizen.
Zes maanden.
Zes maanden. Nou, dat deden ze daar niet kinderachtig over in die tijd. Maar zes maanden. Ik ben ook geweest in Veenhuizen als bezoeker.
Ligt even voor de luisteraar en kijker iets meer toe over Veenhuizen.
Veenhuizen was een later jaar strafinstelling. In de 19e eeuw was het een opvoedingsgesticht voor drop-outs in de Nederlandse samenleving. En dat vonden ze maar lastig in plaatsen dat al die bedelaars rondliepen. Dus die werden door een hele sophisticated figuur, hebben ze in Veenhuizen een aantal huizen gesticht. En dan werden die lui in Nederland opgepakt, daarheen gebracht en werden ze opgevoed.
Ja? Ja.
Dat zijn gewoon een soort kampen, kan je zeggen, maar dan iets beter.
Ja.
En later is het gebruik als gevangenis. En hij heeft er gezeten rond de jaar 20.
Mm-hmm.
Dat is wel apart, want ik ben er geweest. En dan zie je die slaapmatjes waarin ze hebben geslapen. Je ziet de zaal waarin hij ook geweest is, omdat hij was verplicht om zondag godsdiensten dominee te volgen. En er stonden de vier mannen met geweren als jij dat niet deed.
Ja.
Dus dat was niet een kwestie van vrijwilligheid. Ze moesten dat volgen.
Iets minder vrij dan zijn eigen dominee.
Ja, nogal. En daar werd ook krom gesloten. Dat wil zeggen, de lui die zich misdroegen, daar werd de polsen aan hun enkels gebonden.
Oh,
stel je ervoor.
Ja.
En dan niet voor een uur, twee dagen, drie dagen. Die kwamen helemaal kreupel uit.
Ja, ja.
Ze werden in de winter op betonnen vloeren gelegd, waar het eerst natuurlijk een beetje nat werd gespoten. Dan lagen ze in de blote kont. Ernstige mishandeling.
Mm-hmm.
Ik moet even denken aan de Navalje, die waarschijnlijk door... Nou ja, dat kenden ze toen ook al een beetje.
Ja.
En hij heeft toen, wel apart, heeft hij, toen hij eruit kwam, heeft hij een klasschrift ingediend bij de minister van Justitie.
Ja.
En dat deed hij samen met Klare Wichman, bekende rechtsfilosoof, ook vrijdenker, vrijdenkster. En toen heeft hij allerlei zaken aangekaart. En dan krijgt hij het antwoord van de minister, waarschijnlijk handgeschreven. Ik heb die stuk ook, dat hij zegt, ja, maar ze waren ook wel vervelend. En in Veenhuizen kon daar niet zo goed mee omgaan. En als er weer van die gasten zijn, dan stoppen ze wel in Groningen. Dus hij heeft wel een beetje gelijk gekregen. Maar dat zie je dat hij al gelijk tegen onrecht optrad. Dan is hij 21, maar hij kon dus niet meer in het onderwijs terecht.
Nee.
Ja, vanwege het strafblad.
Strafblad. En hij heeft wel eens gezegd, en dat is dan in enkele beperkte mate heeft hij memoires opgeschreven, dat hij zei, ja, vanaf dat moment was ik gewoon niet meer gewend in de samenleving.
Mm-hmm.
Dus dat heeft ook als tweede element toch wel een belangrijk invloed gehad.
Ja.
Ja, Veenhuizen, zes maanden, et cetera. Dus dat is een belangrijk. En hij is in die jaren tot de Tweede Wereldoorlog actief gebleven als anarchist, vrijdenker, antimilitarist. Dat zijn de drie terreinen waarin hij actief was.
Ja, want voordat je begon over Veenhuizen, toen kwamen we eigenlijk een beetje aan bij het moment van de Tweede Wereldoorlog. Misschien is het goed om even kort te benoemen, wat gebeurt er in die Tweede Wereldoorlog en daarna eventjes kort daarna, dat we even een algemeen beeld hebben van zijn leven.
Hij werd opgepakt in, wat zal het zijn, oktober 1940. Hij was natuurlijk bekend als een links, zeer anti-Duitse burger. Hij had die verse brochures geschreven tegen het fascisme, tegen Mussolini. Hij had ook in het Spaanse burgeroorlog had hij over geschreven. Nou, dat was ook niet in het voordeel van de Duitsers, die er een rol in speelden. Dus hij was zeer actief tegen het fascisme in die periode, ook met radioverhalen. En ze hebben hem opgepakt samen met Drees en een aantal andere belangrijke mensen, die werden opgepakt omdat de Nederlanders in Nederlands-Indië, toen de Duitsers binnenvielen in Nederland, hè, mei 40. Toen hebben ze die Duitsers een beetje dom. Maar goed, die hebben ze in Nederlands-Indië opgepakt. Die dachten de Duitsers, hé, dat is heel vervelend natuurlijk. Dus we nemen wat gijzelaars. Dus hebben ze er 130, meen ik, opgepakt. Die werden gewoon, huppatee, met een open auto werden ze gewoon opgepakt. Moet je voorstellen, de B-40-41 word je in één keer opgepakt. Dan zit je naast Drees, dat wist je toen nog niet, maar naast Drees. En van die andere personen. En dan word je opgepakt en dan ga je via Westerbork naar Buchenwald. En dat was natuurlijk geen feest daar.
Nee.
Hoewel het waren gijzelaars. Dus ze werden niet heel veel behandeld. Maar het was geen vakantieoord.
Mm-hmm.
Dus dat was wel heel erg zwaar. En later zei ze, na een jaar, anderhalf, zijn ze naar Sint Michielsgestel gegaan en Vught, et cetera. En daar hebben ze relatief vrij binnen die organisatie, maar ze konden er niet uit, hè?
Ja.
En daar heeft hij wel heel belangrijk contact op gedaan. En later heeft helaas heel weinig memoires achtergelaten. Maar Buchenwald en Sint Michielsgestel zijn voor hem wel belangrijk geweest.
Ja. Maar dat was ook niet prettig, want ze werden af en toe werden ze ook wel mensen gefuseerd. Van
klopt,
de...
klopt, ja.
En hoe kwam hij vrij daar?
Nou ja, er werden meer mensen vrijgelaten. Dus op een gegeven moment was het klaar.
Dat was een vrijlating.
Het was een vrijlating. Ja. En ze moesten geloof ik anderen interneren. Dus, ja, dat... dus hij werd op een gegeven moment vrijgelaten in 1944, meen ik. Maar ja, dat was ook niet zo simpel. Want het was, ze woonden in Den Haag. Zijn vrouw en zij had inmiddels een zoon. Dus ze hebben een ontzettend slechte tijd gehad. Zowel qua voedsel en als qua omstandigheden. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk een zeer zwaar leven gehad, kan je zeggen. Tussen 1920 en 1940, tussen zijn 20ste en 40ste, geen vast inkomen. Soms was hij administrateur bij een anarchistisch blaadje. Voordrachten. Hij kreeg betaald voor zijn columns.
Ja.
Het was geen vetpot. Het was zeker geen vetpot. En goed.
En dan dus alleen nog eventjes die, zeg maar de post-Wereldoorlog 2 periode. Wat gebeurde er daarna?
Tjoe, dan zie je Anton beginnen als een idioot heeft hij gewerkt. Hij komt in 45, september 45, wordt hij eerst geloof ik iets een soort voorlichter van het Binnenlands Bestuur. Mm-hmm. Hij is opmerkzaam geworden door een directeur van het Hansblad. Die denkt van, goh, ik kan jou wel gebruiken. Hij wordt hoofd buitenland bij het Algemeen Hansblad. Zeer gerespecteerde krant. Kon je geen anarchistische taal of vrijdenkerstaal. Hij heeft daar zijn eigen op feiten gebaseerde buitenlandse commentaren ontwikkeld.
Mm-hmm. Ja.
En daar heeft hij een beetje de schooltje van Constans ontwikkeld. Mensen als Van Mierlo, Hans Van Mierlo, Henk Hofland, Gruiters, Oldmans of Old Persons. Ja. Die zijn allemaal bij hem begonnen. Ja. En daar heeft hij ze geleerd, hoe schrijf je een column. En hij was daar een hele aimabele. Dat is een ander kenmerk van Constans. En mabele man. Manier van leiding geven. Dan heb je 65, dan wordt hij ook 65. Hij is 2 jaar weggepromoveerd als Brussel, als buitenlandse redacteur. Mm-hmm. Ja, gewoon had hij te volgen. En in die periode 45, 65, daar hou je niet voor mogelijk. Dan is hij, hij heeft gewoon een dagtaak. Mm-hmm. Maar hij schrijft ook voor de Vrijdenkers. Want minstens 10 jaar in het blad heeft het een beetje opgeholpen, overeind geholpen.
Ja.
Hij is actief binnen het Humanistisch Verbond, schrijven. Mm-hmm. Hij is actief bij de COC, nee, COC, de club voor NWSH. NWSH, heel belangrijk, seksualiteit.
Nederlands Vereniging voor Seksuele Hervorming.
Ja. Seksuele Hervorming, daar was hij actief. En hij schreef boeken over Bakunin, slechte roman trouwens. Mao, Krupp, Dynasty. Hij schreef ontzettend veel. Die dacht, hoe heeft die man geleefd? Hè?
Ja. Want, dat vraag ik me soms ook wel af over iemand anders aan deze tafel. Ja.
Ja, dat is toch... nou ja, goed, maar dat was... ik denk dat hij wel een soort schizofreen of een twee bipolair. Enerzijds Hansblad, hè, dan ging het over ontwikkeling van de Europese gemeenschap. Ging het over de Koude Oorlog, waar hij ook een rol in heeft gespeeld. Althans, in bepaalde mate. En tegelijkertijd schreef hij voor die vrijdenkers, humanisten en VSA. Mm-hmm. Dat zijn twee heel verschillende werelden. Daar komen we niet meer achter, want... die memoirs, die geven daar geen antwoord op.
En zijn vrouw en zoon?
Zijn vrouw en zoon, ja, daar, die hebben ook niks nagelaten wat dat betreft. En die heb ik niet gesproken. Ik spreek...
Zijn zoon zou toch nog kunnen leven, toch? Of niet? Ja.
Kleinzoon.
Kleinzoon.
Kleinzoon leeft nog, die ga ik binnenkort spreken.
Misschien hebben we al... Bert Gazenbeek is bezig met een biografie te schrijven van Anton Constant.
Ja,
ja, klopt.
Net in de opening genoemd.
Oké.
Okay. Maar goed om het, wel goed om het te herhalen.
Ja. Want jij noemde het al eventjes een... Die drive van hem, maar wat is zijn, hoe zou je zijn levensfilosofie dan kenmerken? Wat is zijn drive waarom die dit doet? Je hebt hem psychologisch verklaard, maar wat was zijn ideologische drive? Wat wilde hij?
Vrijheid.
Ja, en wat bedoelde hij daarmee?
Vrijheid voor de mens om hun eigen leven te kunnen leiden. Mooi kan ik het niet zeggen. Mm-hmm. Daar zit heel veel aan vast.
Ja.
Daar zit ook een individueel element aan vast. Hè? Mm-hmm. Individueel, vrijheid.
Ja.
En voor hem was heel duidelijk, als ik vrij ben en de andere mens is niet vrij, ben ik ook niet vrij. Dat is heel schematisch gezegd. Mm-hmm. Dus hij verbond zijn, zijn streven naar vrijheid in de samenleving met een maatschappij die daar geschikt voor was.
Maar met die opvatting laat je wel een hele zware last op je schouder natuurlijk.
Ja, maar hij heeft het ook niet makkelijk gehad.
Nee,
nee, dat is waar, dat is waar. Maar nou, hij is nog niet klaar in 65. Hij ging met pensioen, ja, zou je zeggen. Als de donder ging, die, werd hij journalist, schrijver bij De Nieuwe Linie. Voor de niet mensen, dat was een alternatief uit de katholieke beweging voortkomend radicaal opinieblad. Ik was ook geabonneerd. De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland. Even later werd hij, zat hij aan tafel als opa bij de VPRO-bende op de vrijdagmiddag. Mm-hmm. Trok heel veel luisteraars. En die waren in het algemeen vooral ook geïnteresseerd en getriggerd door het boek Anarchisme van de Daad, van 1848 tot heden. Dat is een boek waarin hij eigenlijk een stukje theorie van het anarchisme geeft, maar vooral ook door de tijd heen ontwikkelingen schetst, waarin het anarchisme ook actief van belang is. Niet, mm-hmm, uit de theorie, je hebt daar een boek staan, Soevereine Ik. Mm-hmm. Dat is meer de filosofie. Maar dit is een boek van, nou, de daad, dat gaat het over revolutie van 48, de commune van Parijs, het Kroonstad. Het gaat de Russische revolutie, Spaanse burgeroorlog. En dan de provo's, anti-autoritaire leuzen, et cetera, van de jaren 70. Dus dit boek werd voor nogal wat 70ers van nu, mm-hmm, was hun boek. Dan ontdekten ze anarchisme. Ze ontdekten dat, daar, dat je daar ook praktisch iets mee kon. Dat niet alleen de theorie was van oude mannen.
Ja.
Dus dat is een,
okay,
een belangrijk moment. En dan blijft hij, op een gegeven moment wordt hij ook nog 2 jaar heeft hij het blad van het Humanistisch Verbond geleid. Mm-hmm. En 1 keer is hij ook hoofdbestuurslid geweest van het Humanistisch Verbond.
Okay, maar niet bij de Vrijdenkers? Daar is hij...
Nee, nee. Ik meen, maar dat heb ik nog niet achterhaald, dat hij op een gegeven moment eerlid is geworden. Mm. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar binnen de Vrijdenkers is hij actief gebleven als schrijver, voordrachtenhouder. Maar hij is niet organisatorisch actief geweest.
Weet je of er een reden was daarvoor? Is er iets over bekend? Waarom dat,
nou, die club was niet zo actief natuurlijk. Oh, dat was, ja, een beetje. Hij had zijn podium elders.
Ja. Ja.
En een fors podium.
Ja, precies.
En dan ongeveer, even de cirkel door te trekken, rond 1980... Nou, hij begint in 1973, wordt hij lid van de redactie van De As. Anarcho-syndicalistisch blad, vooral historisch op het anarchisme. Schrijft daar ieder nummer een inleiding op, vrij kritisch. En hij begint in de jaren 80. Enerzijds zijn vrouw wordt ernstig ziek. Mm. Hij moet heel veel thuis doen. En hij wordt pessimistischer, steeds pessimistischer. Hij heeft ook, dat weet ik nog wel uit zijn memoirs, dromen van Buchenwald. Hij ziet 2 grote bedreigingen. De kernwapens, mm-hmm, dat is heel belangrijk voor hem. Heeft hij ook over geschreven. Hij ziet ook de milieuvervuiling. De uitputting van de aarde. Waar hij over schrijft. En constant is gebleven zijn kritiek op de godsdiensten. Want zijn laatste brochure, volgens mij heeft hij die niet eens meer in zijn hand gehad, was de paus in Nederland.
Oh ja, ja.
Dus dan heb je de lijn van zijn geboorte tot zijn dood.
Ja, want hij was dus inderdaad atheïst. Maar hij, volgens mij had hij het ook al specifiek over islam geschreven, toch? Of niet? Of voordat...
Ja, dat is nog niet zo'n leuk onderwerp. Maar nou, kijk, je had in niet voor de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat was niet aan de orde. Maar je had in, wat zal het geweest zijn, 75, 76... had je de SP, de Socialistische, mm-hmm, Partij in Nederland. En die had een brochure geschreven. Dat ging over de lui die uit Marokko en Turkije kwamen.
Gastarbeiders.
Gastarbeiders.
Ja.
Ja, die zagen natuurlijk wel, die SP, want die zaten goed in de wijken, dat die luidjes, ja, mag niet zeggen, maar die zaten gewoon erbarmelijk, werden ze huisvest, mm-hmm. ze zaten aan die islam vast. De vrouwen werden niet serieus genomen, die zeiden, ja, hallo, dat willen we niet in onze samenleving hebben. Mm-hmm. Dus of je integreert, dus niks, geen slappe hap assimileren, zoals vaak werd gezegd, mm-hmm. wat ik eigenlijk ook al vond, assimileren. Behoud van eigen taal en cultuur mm-hmm. is een beetje lastig. Dat bleek wel, blijkt nog steeds. Dus ze zeiden of enerzijds integreren, daar wil je bij helpen. Of ja, ga dan maar terug naar Turkije, oproeppremie. Ja. Nou, dat was in die tijd, mocht je niet zeggen. Dus dan zouden ze een centje meekrijgen om in hun eigen land weer wat op te bouwen.
Ja.
Nou, Constance heeft een gegeven moment, die brochure werd heel veel bekritiseerd, vooral door sociaaldemocraten natuurlijk, D66. En toen heeft hij daar ook een inleiding op geschreven, waarin hij zegt, ja, maar dat is eigenlijk wel oké. Want natuurlijk, ze zijn vrouwenvriendelijk. Het is een dogmatische godsdienst. Ze hokken me bij elkaar, ze integreren niet. En we zijn net bezig om die samenleving te ontwikkelen. Dus dat nam iets van afstand van die oproeppremie. Mm-hmm. En dan kreeg hij wel ruzie mee in de, zeg maar, club van de as. En andere anarchisten die vonden dat toch wel eigenlijk, ja, dat je dat niet kon maken.
Oh ja.
Dus dat was een beetje de, maar zijn visie op de islam was, ja, kritiek.
Mm-hmm. Oké. En als je nou terugkijkt naar de tijd waarin Constance leefde en vooral heel actief was, op welke onderwerpen was hij zijn tijd nou flink vooruit?
Ja, dat vind ik altijd moeilijke vragen. Ik vind dat hij op bepaalde momenten het juiste pad koos door in de jaren 30 het fascisme te zien aankomen.
Ja.
Mm-hmm. Er waren heel veel mensen die dat dan niet zagen aankomen.
Ja.
En dat zag hij aankomen als buitenlandcommentator. Hij volgde die buitenlandse pers. Hij was ook in de Spaanse burgeroorlog in 1937 in Barcelona.
Mm-hmm.
En ontdekte ook dat niet alleen het opkomst van het fascisme, maar ook van het communisme. Want hij was toch een felle anticommunist.
Ja.
Omdat hij zag dat de communisten in de Spaanse burgeroorlog eigenlijk de anarchistische beweging de nek omdraaide.
Ja.
Dus dat was voor hem heel belangrijk. Hij heeft er een boek over geschreven, Grondslagen van het anarchisme. Dit is trouwens een andere uitvoering. In 1938 verschenen. Dus dat is denk ik een belangrijk keerpunt in zijn leven geweest. Want dan neemt hij afstand van het anarchisme als realiseerbaar, realistisch, politiek ideaal in de samenleving.
De weg van de revolutiegedachte.
Exact. Want die revolutie in een industriële samenleving, die is sowieso niet de kans is aanwezig. Bovendien, je moet samenwerken. Nou, anarchisten waren überhaupt niet van het organiseren, laat staan van het samenwerken. Je moet samenwerken met sociaaldemocraten, met socialisme en helaas ook met communisten. En dat vond hij dan toch nog beter dan dat de antidemocratische krachten een rol zouden spelen. Het was een groot schisma in de anarchistische beweging. Een deel vond ook dat je de anarchisten in de Spaanse burgeroorlog niet moest steunen. Ja, ze wilden geloof ik een ziekenhuisje sturen, maar het is een beetje als die Duitsers die met Oekraïne alleen maar helmen willen sturen.
Ja.
Snap je? Dus dat schiet dan ook niet op.
Ja.
Dus hij was toch een splijtswam binnen de IAMAV, was een antimilitaristen, anarchistisch georiënteerd. Hij was voor steun aan de anarchisten. Heeft ook nog de federatie van anarchisten in Nederland opgericht. De eerste organisatie die hij überhaupt opricht. Daar was secretaris van, eigenlijk de baas. En toen is het boek ontstaan. En toen is hem niet gelukt om de anarchisten in Nederland tussen 38 en 40 op één noemer te krijgen.
Oh, ja.
En dat is, hij vond dat dat belangrijk was om de antidemocratische kracht in de samenleving de wind uit de zeilen nemen.
Ja, en hoe kijk, want
was je dus vooruit.
Daar was je vooruit, ja, precies. Ja.
Ja.
En jij noemt nu
maar hij was ook vooruit in de jaren 60, 65, dat hij al met pensioen was.
Mm-hmm.
Dat hij zag dat de flauwe powerbeweging, ja, daarvoor eigenlijk Hij heeft zichzelf, geloof ik, aangediend bij Roel van Duin om een keer te praten. Dus niet Roel van Duin kwam bij Constance, maar andersom.
Ja.
Hij wilde dus praten met die knaap die toch wat...
Ja.
Die Roel van Duin zat ook bij De Vrije Socialist, De Vrije, anarchistisch blad. En Constance had het allemaal wel gevolgd. Die dacht van, god, dat is een interessante man.
Ja.
Later zegt hij, ja... Dat is toch eigenlijk een soort reformistisch anarchisme.
Ja.
Oftewel, anarchisten... binnen de bestaande maatschappelijke structuur. Ja, veel meer was er ook niet haalbaar. Dus was hij daarmee vooruit? Ja, heel veel libertaire mensen en hij was toen 65 of meer, die lieten het helemaal lopen.
Ja.
Die hadden er niks mee.
Dus
in die zin was hij wel vooruit. En hij was ook op het gebied van seksualiteit. Ik vind het altijd niet even sterk wat hij erover schrijft, maar dat is van de moment van nu. Hij gebruikt nogal wat ideeën van Reich en van Freud. Nou ben ik geen Freud-kenner, maar weet wel dat daar niet dat daar wel verschillend over gedacht kan worden.
Ja, zeker.
Dus dit boek heeft nogal een groot verhaal over seksualiteit.
Grondslag van het anarchisme.
Ja, het is eigenlijk een alomvattend boek wat in die tijd nog niet bestond.
Ja.
Dus een stuk levensfilosofie, maatschappijfilosofie. Maar ook een stuk, hoe kan je nou geven met een anarchistische samenleving?
Ja.
Een samenleving opbouwen. Wat doe je met geld?
Ja.
Wat doe je met macht? Wat doe je met arbeid?
Ja.
Dat staat allemaal in het boek. Het laatste hoofdstuk, dan stop ik ermee. Het laatste hoofdstuk, daar komt hij eens toe geschreven toen hij terugkwam uit Spanje. Dan neemt hij die ommekeer en zegt, ja, hallo, je moet wel iets doen, anarchisten, met de machtsvraag. Dus de machtsvraag... die moet je beantwoorden.
Ja,
die kan
precies,
je beantwoorden met we steken de handen omhoog.
Ja. Nee,
dus hij is ook van het pacifisme af dan.
Oké, want dat is goed. Want dan maak je een perfect bruggetje naar deze vraag. Want je stipt nu al twee keer de revolutie ook aan. Hè? Hoe keek Constance naar geweld plegen vanuit ideologisch motief? Was dat acceptabel of niet?
Was acceptabel, ja.
En misschien verschilde het in zijn leven. Hè?
Exact. In zeg maar, de jonge jaren, de jonge Constance. Hij was tegen geweld tegen personen. Maar ook in die Spaanse burgeroorlog had hij gezien... dat moet soms gebeuren. Hè? George Orwell schrijft er ook over. Je kan geen eieren bakken zonder de eieren te breken. Dus, er was in meegelegd. 1921, 22, op een gegeven moment was er een dienstweigeraar die werd opgepakt. En daar vonden een aantal anarchisten van dat daar tegen geagiteerd moest worden. En ze wilden überhaupt mensen wakker schudden. En die gingen dus bij een magistraat een bom neerleggen. Dus heel actueel natuurlijk. We hebben nog.
Ja, sorry.
Nee, dat geeft niet.
Floris van den Berg gooit bijna de tafel even om.
Er zit toch geen bom onder. Nee. Maar die... En dan heeft hij geprobeerd om degene die dat wilde doen... want een nachtelijke wandeling wilde hij dan van het idee afbrengen. Want dat leidt tot niets.
Ja.
Je moet het ook functioneel zien. Hè?
Ja.
Dus ja, hij was dus... hij was tegen geweld, maar in bepaalde gevallen was... En zeker toen hij meer de Spaanse burgeroorlog heeft gehad. En denk naar de Tweede Wereldoorlog. Ik heb me daar nog niet in verdiept, maar ik denk dat hij... hij was geen pacifist, dat weet ik wel. Maar je moest dat in de maatschappelijke verhoudingen zien. Dus het moet resultaat hebben. Het moet resultaat hebben en je moet geen personen kwetsen.
Ja.
Ik bedoel, dat vind ik nog wel een...
Precies.
Wel interessant... Maar daar ben ik nog niet uit. Kijk, in de jaren 70, 75, heb je op een gegeven moment in Duitsland de RAF, de Rote Armeen-fractie.
Ja.
Die had ook vertakking in Nederland. En je had ook Nederland wel een bepaalde personen die dat wel interessant vonden.
Ja.
Ook wel zeer revolutionair waren. En of die al dan niet dat ondersteund hebben, dat weet ik niet zeker. Maar er is wel noodzaak om dat eens te onderzoeken. En Constance ging met die mensen ook om. Dus ik ben heel benieuwd. Ik spreek iemand, maar dat heeft hij dit niet gezien, deze uitzending. Ik spreek woensdag. Die ga ik daar zo bevragen, want die heeft met Constance samengewerkt. Ze gaven bijvoorbeeld het sabotagehandboek uit.
Oh, interessant,
ja. Ja, dat is wel een... Dan denk je, ja, wat vond die Constance ervan? Hij was 75, denk ik, zo'n beetje 80. Hij zat in een fonds... van Spuw, later pamflet. En dan gaf hij zijn eigen... Deze is bijvoorbeeld daar herdrukt.
Maar sabotagehandboek, wat ging je dan saboteren?
Dus ja, wat hem te saboteren viel. Gewoon bomaanslagen en dat soort zaken. Werd gewoon recepten gegeven om een bom te maken.
Oh, oké. Okay. Ja.
Was vertaald uit het...
Ja, ik... Wow, dat is toch wel...
Dat is interessant, ja. En even voor de duidelijkheid, want je zegt deze is daar herdrukt. Dan heb je het over Grondslagen van de
Anarchisme. Ja, en er zijn meer boeken van Constance in dat fonds herdrukt. Ja. Dus toen heeft hij ook wel een revival gehad.
Ja, interessant.
Want gaf ook andere brochures uit. Volgens mij is deze toen ook herdrukt, maar Anarchisme van de Daad.
Wat er uit dat gesprek komt, gaan wij nog graag van jou horen.
Ja. Want wat is dan dat... Dit vond, misschien heb je al een beetje beantwoord. Wat is dan het meest controversieel of recalcitrant van hem? Of ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe beantwoord hij vanaf jou nu gezien of vanaf de tijd, nou ja, waarin hij was, waarin hij het meest recalcitrant werd gezien? Je mag zelf beslissen hoe je dat beantwoordt.
Nou ja, ik heb er al iets over gezegd natuurlijk. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij voor godsdienstige mensen natuurlijk heel recalcitrant. Mm-hmm. Hij was ook recalcitrant voor de sociaaldemocraten en de communisten. En na de Tweede Wereldoorlog, ja, je had in de tijd dat hij voor de VPRO sprak, had je mensen die konden hem niet uitstaan. Hè? Je had mensen die Heldering lazen in de NRC. Je had mensen die, je kent hem wel, die op 12 uur op zondag spraken, mensen naam even kwijt. Soms dat waren gewoon tegenstellingen, hè? Echte tegenstellingen. Karel van Dreven, die kon zijn bloed wel drinken, want... Karel van Dreven zat in de literatuur van de Russische exile-literatuur. Die importeerde die ook, et cetera. En kon ze zeggen, ja, hoe echt is dat allemaal? En je moet ook die Russische samenleving proberen te begrijpen. Daar ben ik niet uit. Dat is wel...
Dat is wel twee vrijdenkers die met elkaar in de clinch liggen.
Ja, dat is nog wel een ding. Ja, ik heb de boek over...
Dat is wel gebruikelijk, toch?
Ja. Nou, op dit onderwerp vind ik het... Ik vind, maar dat is nu mijn eerste idee, dat hij daar een te slap antwoord heeft gegeven. Ja. Ik vind dat Constant, dat zal mijn... Kijk, hij was... Dat heeft te maken met de Koude Oorlog. Hij was tegen echte Amerikanen. Want op een gegeven moment, hoe ouder hij werd, hoe meer anti-Amerikaans hij werd. Mm-hmm. Hij was geïnteresseerd in Latijns-Amerika. Hij was hoogleraar hier in de Universiteit van Amsterdam. Bijzonder hoogleraar op het gebied van Spaanse literatuur en maatschappij. Mm-hmm. Dat had hij natuurlijk over Chili, en Chili zei hij dan, en over Cuba. En hij schreef een boek over Cuba. En, dus hij zag de invloed van die Amerikanen op dat continent.
Oh, ja.
En dus hij was eigenlijk anti-Amerikaans. Ja. En in de Koude Oorlog, ja, dan had je twee smaken. Of je was voor... Ja, was lastig.
Mm-hmm.
Dus hij heeft, naar mijn idee, te weinig dat tussenspoor gevolgd. Hij had best die Amerikanen kunnen verwijten en tegelijkertijd de ontwikkeling in de Russische samenleving kunnen bekritiseren.
Ja, precies.
Maar dat heeft hij volgens mij onvoldoende gedaan.
Ja.
Maar goed, dan ben ik aan het eind van het verhaal zo'n beetje van Anton. Maar dat is mijn eerste indruk.
Wat was zijn invloed op de samenleving? Want je benoemt wel hij heeft heel veel gedaan. Hij heeft heel veel geschreven.
Ja.
Hij heeft op allemaal plekken heeft hij mogen spreken. Ja, wat was zijn invloed?
Dat kan je in het algemeen niet zeggen. Ik geef alleen aan dat hij, wat ik heb kunnen zien... Mm-hmm. dat hij door zijn publicaties in zijn tijd mensen heeft beïnvloed.
Ja.
Persoonlijk, door voordrachten, door teksten, et cetera...
Mm-hmm.
Dus zowel in die tijd tussen zijn jonge jaren als op oudere leeftijd, als opa, heeft hij twee groepen aangesproken.
Ja.
Groepen die in die tijd radicaal waren.
Zijnde?
Radicaal waren in de jaren 2030 natuurlijk tegen de slechte omstandigheden, tegen het fascisme. En in de jaren 65... voor de culturele revolutie in de samenleving. Daar was hij voor. En heel veel van zijn leeftijdsgenoten die waren er niet voor.
Ja.
Dus daar heeft hij wel een rol in gespeeld. Terugkijkend nu...
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat behalve mensen die ooit iets van hem gehoord hebben.
Ja.
Wat ik wel merk, is dat mensen van mijn leeftijd... Mm-hmm. En niet komend uit de vrijdenksbeweging... daar is nogal een groep die dit boek heeft omarmd. Dat zijn dan mensen die VPRO hebben beluisterd. En die vonden dat hij een heel goed antwoord had op de visie van hun vader of, ja, op hun opa, snap je? Ja. Dus hij is van invloed geweest in zijn tijd. Ja. Is het nu nog relevant? Mm-hmm. Relevant in de zin dat je als persoon, ja, een rol kan spelen in je samenleving door, ja, door je uit te spreken. Maar er zijn teksten bij, dan denk je, moet dat hele boek nog lezen.
Ja, ja.
En dan probeer ik het wel in de context te begrijpen.
Ja.
Maar zijn teksten, en van wie is dat wel? Heel veel teksten zijn niet levensvatbaar meer.
Nee.
Denk ik.
Nee, oké.
Okay. Maar het is ook geen verwijt, hoor. Dat is,
dus dat verklaart ook gewoon een beetje waarom hij wat minder wordt gelezen in 2024.
Ja, maar wie wordt er van 1899 nog wel steeds gelezen?
Ja,
Multatuli, maar dat is ook de... Maar die wordt ook niet meer gelezen.
Oh, ja.
Want als die wordt gelezen door de scholieren, mm-hmm, dan hebben ze Max Havelaar in een bewerking van iemand van NRC in leesbaar Nederlands. Nou, ja, snap je? Ja. Dus ja...
Maar het is misschien goed om dat te benoemen, want wat is je, ik hoor daar de kritiek tussen de regels door. Wat is de kritiek daarop?
Nou, ik vind dat je gewoon de Max Haven moet lezen zoals hij geschreven is.
Ja, ja, ja.
En niet in een hertaling, dat is de term, hertaling.
Ja,
ja, zo ga je met hertalingen bezig gaat, dan ga je toch iets verliezen. Aan de andere kant, ze hebben daar wel kennis van kunnen nemen. Dus dat is op zich wel belangrijk, maar
ja,
je kan Constance niet hertalen.
Okay.
Nee, denk ik niet.
Ik geef een moeilijkere vraag stellen als ethicus. Ja, we hebben het heel veel gehad over de politieke filosofie van Anton Constance, anarchisme. Zou je ook kunnen zeggen, en zijn levensfilosofie van humanisme en vrijdenken, zou je ook kunnen zeggen, heeft hij een ethische theorie? Zou je hem zeggen, is dat een Kantiaan of is het een deugdethicus of een utilitarist? Of heeft hij dat eigenlijk nooit zo, kun je dat niet herkennen in zijn
werk? Nee, het is een self-made man. Hij heeft dus hij is opgeleid als onderwijzer.
Mm-hmm.
Hij heeft nooit MO Spaans gedaan. In de jaren 30. Mm-hmm. Hij heeft Spaanse les gevolgd en gegeven. Maar hij is geen universitair filosofische schoolpersoon. Waar hij over geschreven heeft, dat zijn literatoren.
Mm-hmm.
Ibsen, Heine. Ik kan Nietzsche ook een literator noemen. Dus hij heeft geen systeem gemaakt. Ik zei al, vrijheid voor iedereen, dat was een heel belangrijk onderdeel. Maar ja, dat is wel vrij schetsmatig.
Ja.
Maar je kan hem niet, ik kan geen filosofie hieruit halen. Ik ben ook geen filosoof, daar ben ik wel blij om.
Mm-hmm.
Dus ik kan dat vooral vanuit maatschappij-historisch optiek doen. Ja, het is...
Toch lekker. Hè?
Het is toch lekker ook.
Ik praat gewoon met je mee. Fijn om geen filosoof te zijn. Stel je voor dat je erin
nee,
bent.
Nee, maar goed. Hij heeft wel duidelijke ideeën. En als je dat dan... Ja, elementaire ethiek. Dat... nou, wat ik al zei. Je bent streven naar vrijheid, autonomie voor het individu. Maar dat ben je pas als de naaste ook vrij is.
Ja, ja.
En, als,
mooi,
en dat kan je natuurlijk wel op heel veel terreinen toepassen.
Ja.
En dat heeft hij ook gedaan in zijn publicatie. Dat ligt daaronder. Maar dat is niet een heel zwaar filosofisch onderbouwd gedachte.
Dank je wel, Bert.
Daarbij wil ik het voor deze podcast gaan laten.
En dan jammer?
Ga ik... Ja, jammer, hè? Jammer. Ja, we kunnen er nog een paar met je opnemen, hoor.
Nee, maar
dat kan.
Heb je nog een laatste woord, Bert?
Ja, je mag het laatste woord hebben.
Jij mag een laatste woord.
Ja, nee, ik vind het genoeg zo.
Ja, vind ik ook, ja, toch?
We wachten het boek af.
We wachten jouw boek af.
Ja, ik doe mijn best.
Ja, ja. We kijken ernaar uit. Floris, jij bedankt voor je bijdrage. Bert, dank je wel voor wederom je
jullie
komst in deze podcast.
Jullie ook voor de scherpe vraag.
Zeker.
Nee, serieus, ik hoop daar de komende dagen nog eens even over na te denken. Want er zijn wel dingen waar ik denk, ja, dat moet je uiteindelijk wel weten. Maar ik heb ook wat lijntjes, dat heb je als je spreekt. Lijntjes gezien die ik wel belangrijk vind. Hè. Bijvoorbeeld, straks ga je het wegknippen hoor. Maar dat vrijdenken, dat dat enerzijds godsdienstkritiek is en maatschappijkritiek. En dat in de latere jaren nu,
mm-hmm,
door onder invloed van Cliteur bijvoorbeeld,
mm-hmm,
dat het is godsdienstkritiek en vrijheid van meningsuiting.
Ja.
En ik zie wel, maar dat is dan voor mij om dat te onderzoeken, dat dat van invloed is op de visie van Paul vanuit een liberalistische visie. En dat geldt, mm-hmm, ook voor Floris. Ik heb wel eens met jou iets gedaan over dat eco-liberalisme, mm-hmm. groene liberalisme. Ja, daar geloof ik ook niet in. Mm-hmm. Ik bedoel, het is wat lastig. Je ontkomt niet aan een zekere sturing. Maar goed,
dat
gezegd hebbende.
Bert, heel erg bedankt voor je komst, Floris, voor je bijdrage. U als kijker en luisteraar voor het luisteren en kijken naar deze podcast. Klik op like en abonneer en we zien u de volgende keer graag weer terug.